Vanavond gaan we naar Zefanja en we beginnen bij hoofdstuk 1, vanaf vers 1, waar staat: het woord des Heren, het welk geschied is tot Zefanja, de zoon van Kusje, de zoon van Gedalja, de zoon van Amaria, de zoon van Hiskia, in de dagen van Josia, de zoon van Amon, de koning van Juda. Ik zal ganselijk alles wegrapen uit dit land, spreekt de Heere. Ik zal wegrapen mensen en beesten. Ik zal wegrapen de vogelen des hemels en de vissen der zee en de ergernissen met de goddelozen. Ja, ik zal de mensen uit dit land uitroeien, spreekt de Heere. En ik zal mijn hand uitstrekken tegen Juda en tegen alle inwoners van Jeruzalem. En ik zal uit deze plaats uitroeien het overblijfsel van Baal en de naam der Gemarim met de priesters. En die zich nederbuigen op de daken voor het Heer des hemels. En die zich nederbuigen de zweren bij de Heere en zweren bij Malcham. En die terugkeren van achter de Heere. En die de Heere niet zoeken en vragen naar hem niet. Zwijgt voor het aangezicht des Heere, Heere, want de dag des Heeren is nabij. Want de Heer heeft een slachtoffer bereid, hij heeft zijn genoden geheiligd. En het zal geschieden in de dag van het slachtoffer des Heeren, dat ik bezoeking zal doen over de vorsten en over de kinderen des konings en over allen die zich kleden met vreemde kleding. Ook zal ik tenzelfde dagen bezoeking doen over al wie over de dorpel springt, die het huis hunner Heeren vullen met geweld en bedrog. En er zal te dien dagen, spreekt de Heer, een stem des gekrijts zijn van de vispoort af en een gehuil van het tweede gedeelte en een grote breuk van de heuvelen af. Huilt gij inwoners der laagte, want al het volk van koophandel is uitgehouwen, al de gelddragers zijn uitgeroeid. En het zal geschieden te dien tijden, ik zal Jeruzalem met lantaarnen doorzoeken en ik zal bezoeking doen over de mannen die stijf geworden zijn op hun droesem, die in hun hart zeggen, de Heere doet geen goed en hij doet geen kwaad. Daarom zal hun vermogen ten roof worden en hun huizen tot verwoesting. Zij bouwen wel huizen, maar zij zullen ze niet bewonen. En zij planten wijngaarden, maar ze zullen derzelver wijn niet drinken. De grote dag des Heeren is nabij. Hij is nabij en zeer haastende. De stem van de dag des Heeren. De held zal al daar bitterlijk schreeuwen. Die dag zal een dag der verbolgenheid zijn, een dag der benauwdheid en des angstes, een dag der woestheid en verwoesting, een dag der duisternis en der donkerheid, een dag der wolk en der dikke donkerheid, een dag der bezuinen des geklanks tegen de vaste steden en tegen de hoge hoeken. En ik zal de mensen bang maken dat zij zullen gaan als de blinden, want zij hebben tegen de Heere gezondigd en hun bloed zal vergoten worden als stof en hun vlees zal worden als drek. Nog hun zilver, nog hun goud zal hen kunnen redden ten dagen der verbolgenheid des Heeren. Maar door het vuur zijns ijvers zal dit ganse land verteerd worden. Want hij zal een volleinding maken, gewisselijk en haastige, met al de inwoners deze lands. Tot zover. En dat is dan geen fraai thema, denk ik altijd, om bij stil te staan. Helemaal niet bij deze profetie van Zefanja, want in het algemeen, Zefanja doet niks anders dan oordeel aankondigen over Israël. En daarnaast nog over het een en ander, nog over wat volken. Maar in de eerste plaats over Israël en eigenlijk moet ik zeggen in de eerste plaats over Juda. Namelijk over de twee stammen van Israël, het Joodse volk dus. En hun hoofdstad Jeruzalem. Daar gaat feitelijk deze hele profetie over. Al moet ik erbij zeggen, daarboven hoofdstuk 2 staat bedreiging tegen verschillende volken. Maar op een of andere wijze hebben die volken die daar genoemd worden rechtstreeks met Israël van doen. Maar het is een zijlijn. De hoofdgedachte is namelijk dat de dag des Heeren zal komen. En dat in die dag des Heeren in de eerste plaats een oordeel zal gebracht worden over Jeruzalem. En daarmee Judea en dus het Joodse volk. En vervolgens over nog het een en ander van de volkeren. En dat wordt met grote kracht hier naar voren gebracht. En het wordt allemaal genoemd in feite onder de term de grote dag des Heren. De dag des Heren, of zoals hij uitgebreid genoemd wordt in vers 15. Dag der verbolgenheid, dag der benauwdheid, dag des angsten, dag der woestheid, dag der verwoesting, dag der duisternis, der donkerheid en noem maar op. Heleboel verschillende uitdrukkingen. Zodat degene die altijd gedacht had dat de dag des Heren de zondag was, die kan nu meteen naar huis, denk ik dan wel. Hè? Want hij mag ook blijven om het te horen, maar als hij vast wil houden aan die gedachte, dan kan hij hier beter vanavond niet wezen en de volgende avond ook niet. Want de term dag des Heren in de Bijbel wordt alleen enkel en uitsluitend gebruikt ter aanduiding van het oordeel. Dag betekent namelijk onder andere ook oordeel. Van het oordeel dat de Heer zelf zal brengen, weliswaar over de volkeren en dus de aarde in het algemeen, maar in het bijzonder over het volk wat zich bij zijn naam noemt, namelijk in het bijzonder over Israël. En nog meer bijzonder dan over inderdaad het Joodse volk en de stad Jeruzalem. Dat is waar het om gaat, want zoals gezegd, dag betekent nou eenmaal oordeel, niet alleen in het Hebreeuws en in het Grieks, maar ook in het bijzonder in het Nederlands. Dag veronderstelt namelijk dingen aan het licht brengen, zodat men ze openlijk kan zien en beoordelen en eventueel veroordelen. Het Nieuwe Testament spreekt over dingen die door het licht bestraft worden in dat verband. Maar ook in het Nieuwe Testament wordt het woord dag bij gelegenheid vertaald met oordeel, want die betekenis zit er altijd aan vast. Zo spreken wij ook naar aanleiding van het Nieuwe Testament over de dag van Christus. Maar dat betekent in wezen precies hetzelfde. Natuurlijk is het op een bepaald tijdstip vanzelfsprekend. Alle dingen hebben altijd met tijd van doen hier onder de zon, denk ik dan maar. Dus het valt niet eens op verder. Maar dag van Christus betekent oordeel van Christus. En het is de term die gebruikt wordt in bijzonder voor onze openbaring voor de rechterstoel van Christus ter gelegenheid van het einde van onze bedeling en daarmee dus ook de opname van de gemeente. Maar de term dag des Heren wordt niet in verband gebracht met ons of met de gemeente, maar wordt in verband gebracht met Israël in de eerste plaats en daarna met de overige volkeren. En feitelijk is de term min of meer synoniem met de periode van 33 jaar, zoals we die gemakshalve dan maar noemen, de periode vanaf het einde van de 70ste week van Daniël, tot aan het moment dat de Heer zelf officieel zijn koninkrijk op aarde over al de volkeren gevestigd zal hebben. En als we het iets minder strikt nemen, dan valt daarbij in feitelijk de tweede helft ook van de 70ste week. Maar ik moet u zeggen, dan nemen we het iets minder strikt, maar het komt er wel op neer. Daar hebben we het wellicht nog over. Verder moet ik meteen zeggen dat dit de profetie is natuurlijk, zoals vers 1 zegt, in de dagen van Josia, laatste deel van vers 1, in de dagen van Josia, de zoon van Amon, de koning van Juda. Let op, niet die van Israël, die van Juda. Het gaat dus inderdaad echt over het Joodse volk. Dat kan niet anders, want in de dagen van Josia, koning van Juda, waren de 10 stammen en was dus Israël als zodanig al lang, al 100 jaar tevoren, in Assyrische ballingschap weggevoerd. Meestal zetten we een datum bij het belangrijkste werk van koning Josia. Dat was de godsdienstige hervorming van zijn dagen. De reiniging en herinwijding van de tempel. En als jaartal staat er ongeveer bij 621 voor onze jaartelling. En in 722, dus dat is net 100 jaar eerder, waren de 10 stammen al in ballingschap weggevoerd, zodat het een profetie is die rechtstreeks uitgesproken wordt in verband met Juda, het Joodse volk, de Joodse staat, de Joodse stad en in bijzonder dan de Joodse godsdienst, of wat er voor door moest gaan. Dat betekent ook dat er een historische achtergrond is voor deze profetie. En dat geeft velen de gelegenheid om de profetie naar het verleden weg te redeneren. Dat wil zeggen, de gedachte is dan dat al wat Zefanje hier aankondigt namens de Heer inmiddels al vervuld is. Want in 606, dus dat was 15 jaar ongeveer na de hervorming in de dagen van Josia, in 606 voor onze jaartelling werd Jeruzalem voor de eerste maal veroverd door de Chaldeeën. Ze worden ook genoemd in dit boek. Door de Babyloniërs dus, want daar komt het op neer, die de stad innamen en bij die gelegenheid de leidslieden van het volk afvoerden naar Babel, waaronder dan Daniël en zijn vrienden. Daarna kwam dezelfde Joodse staat in opstand tegen Babel en tegen Nebukadnezar, zodat Nebukadnezar met zijn Babylonische legers opnieuw de stad belegerde en innam in 598 voor onze jaartelling, dus dat is 8 jaar later dan inmiddels. En bij die gelegenheid neemt hij niet de leidslieden van het volk weg, maar neemt hij bijna het hele volk mee naar Babel en laat alleen een deel over wat hij niet nodig denkt te hebben. Daar komt het ongeveer op neer en daar begint dus officieel de ballingschap. Niettemin bleef er toen ook nog een Joodse staat over in en rondom Jeruzalem, van een minderheid, een overblijfsel des volks heette dat. En ook dat deel kwam niet tot geloof in de Heer. En ook dat deel bleef leven in opstand tegen de koning van Babel. En het resultaat was dat Nebukadnezars legers ten derde male rond Jeruzalem kwamen. En in 587, inmiddels 19 jaar dus na de eerste belegering van Jeruzalem. In 587 werd vervolgens weer Jeruzalem ingenomen. En toen werd gewoon iedereen, ongeveer bijna iedereen, gedood en de stad werd verwoest en de tempel werd verbrand. En het was voorlopig het einde van het koningshuis van David. Daar komt het op neer. Zedekia was in die dagen de laatste koning uit het huis van David. En sindsdien is er geen koning meer op de troon van David, althans niet in Jeruzalem, dat beneden is. Nee, Jeruzalem daarboven is uiteraard wel, maar dat is een heel ander verhaal natuurlijk. Men beweert dan dat deze profetie over een oordeel wat over Juda en over Jeruzalem zou komen in de tijd vervuld is door de opkomst van het Babylonische Rijk, wat uiteindelijk de totale verwoesting van de Joodse staat tot gevolg heeft gehad. En dat is best wel een aardige gedachte. En het valt dus niet te ontkennen dat die gebeurtenissen de aanleiding zijn geweest tot deze profetieën. En dat deze profetieën wel degelijk als waarschuwing voor de komende gebeurtenissen hebben gediend. Het neemt echter niet weg dat ook na Zefanja, en in het bijzonder in het Nieuwe Testament, uitgebreid de komst van de dag des Heren en het daarmee gepaardgaande oordeel wordt aangekondigd. En dat betekent vanzelfsprekend dat deze profetieën van Zefanja weliswaar een soort van toepassing gehad hebben in de dagen van het Babylonische Rijk, zal ik maar zeggen. Maar dat betekent automatisch dat dezezelfde profetieën alsnog en dan ook definitief vervuld zullen worden in de dagen dan van de wederkomst van Christus, zoals uit het Nieuw-Testamentische commentaar blijkt. En we hebben de plicht weliswaar om deze profetie te zien in verband met gebeurtenissen die al in het verleden liggen, of 2500 jaar geleden plaatsvonden. Het neemt niet weg dat we net zo goed de plicht hebben om in te zien dat dezezelfde profetieën alsnog in de toekomst actueel zullen worden, vervuld zullen worden. En die tijd is uiteraard niet ver af meer. En daar heb ik het er nog niet eens over gehad, dat op zekere wijze deze profetieën dan ook een toepassing gehad hebben in het jaar 70 van onze jaartelling, toen eveneens een ongelovige Joodse staat in Judea in Jeruzalem verwoest werd, met eveneens als resultaat de verwoesting van Jeruzalem en de verbranding van de tempel. Niet door de Babyloniërs, maar inmiddels door de Romeinen. En in de toekomst zal het nog een keer gebeuren. Niet door de Babyloniërs, niet door de Romeinen, maar door de Heer zelf. En voor zover er buitenlanders bij betrokken zijn, zijn het de Russen. Maar dat weten ze zelf geloof ik nog niet. Nou ja, daar komen ze nog wel achter. Goed, daar hebben we het nou verder niet over. Wat wij in de eerste plaats moeten vaststellen is dat de naam Zefanja in zichzelf zowel positief als negatief opgevat kan worden. De naam Zefanja, Tsafanja, betekent zoveel als Jehovah zal verbergen of Jehovah zal bewaren als een schat. Het is niet het meest gebruikelijke woord voor verbergen, want dat is satar, zoals voorkomt in de naam Esther, zal ik dan maar zeggen. Maar het is een andere term die wat meer de betekenis heeft van als een schat bewaren. Daar komt het op neer, Tsafan. Zefanja. Dus Jehovah zal als een schat bewaren. Daarmee is het dubbelzinnig, want wij weten eigenlijk niet eens zozeer uit deze profetieën, maar uit andere, dat een deel van Israël bewaard zal worden en ook zal worden en verlost zal worden. Het staat trouwens ook in deze profetie aan het einde van de brief feitelijk. Laatste verse van Zefanja 3, in ieder geval vanaf vers 15, nou vers 13 dan vooruit, vers 12, goed. Vers 12. Maar ik zal in het midden van u doen overblijven een ellendig en arm volk. Die zullen op de naam des Heren betrouwen. Er zal dus een overblijfsel, met name ook uit Juda dus, behouden worden. En ze worden ook inderdaad genoemd de overgeblevenen van Israël in vers 13. En ze worden genoemd de dochter Sions, dochter Jeruzalems in vers 14. Daarna wordt gesproken over de koning Israëls, de Heren. Enzovoort. En dat betekent dat de Heer inderdaad zo'n overblijfsel zal bewaren. Op grond van geloof, uiteraard, zoals in Romeinen 11 uiteengezet wordt. Belangrijke beginsel, dat de Heer zorgt voor de gelovigen. En welk oordeel hij ook over Israël zou brengen, gelovigen zouden gered worden. Dat is maar waar het om gaat. Zodat er uiteindelijk toch sprake is van een gelovig overblijfsel uit Israël. En dat gelovige overblijfsel zal als schat bewaard worden. Dat kan niet missen, want Israël zelf wordt in Exodus al, en Leviticus, maar in het algemeen in de boeken van Mozes, betrekkelijk nadrukkelijk beschreven als een schat. Een eigen schat, vertaald helaas met eigendom, de eigen schat van de Heer. Gij zult mij een volk zijn ten eigendom. Maar er staat gewoon, gij zult mij een volk zijn... Een schat namelijk, en die schat zou bewaard worden. Ik ga er niet uitgebreid op in, het is maar een zijlijn. Maar de gedachte is dat een overblijfsel van het volk inderdaad bewaard zou worden. Ik ben bijna geneigd te zeggen uit de uren der verzoeking die erover zal komen. Maar dan sta ik buiten verband, sta ik Openbaring 3 te citeren, de brief van Philadelphia. Maar goed, het is een algemeen Bijbels beginsel dat de Heer zo'n overblijfsel als een schat zal bewaren. Dat is de positieve gedachte. De negatieve gedachte is overigens die welke ook in Romeinen 2 uiteengezet wordt. Namelijk dat weliswaar, en dan gaat het over onze dagen, dus ik neem even Romeinen 2 dan voor het gemak. Dat weliswaar in onze dagen de Heer geen oordeel brengt over de mensheid in de zin van dat hij de mensheid, de volkeren Israël niet straft. Ook u en mij niet, trouwens. Maar staat er, dat wil niet zeggen dat hij dat niet alsnog zal doen in de toekomst, want naar uw hardigheid en onbekeerlijk hart, Romeinen 2, naar uw hardigheid en onbekeerlijk hart verzamelt gij uzelf toorn als een schat in de dag des toorns en der openbaring van het rechtvaardig oordeel Gods. Met andere woorden, in ieder geval in de dag des Heren komt het oordeel. En waar de volkeren goddeloos zijn en die hen niet dienden, kunnen zij dat zijn. Ongestraft, maar neemt niet weg dat die straf of dat oordeel, die toorn, wel degelijk in de toekomst zal komen. En de gedachte is dan dat een toorn bewaard wordt als een schat. Want de Heer zal als een schat bewaren. Dat is wat Zefania betekent. Jehovah zal als een schat bewaren, dan wel verbergen. Waarmee ik meteen maar gezegd wil hebben dat... Deze gedachte dat er nu nog niet, maar in de toekomst alsnog toorn zal komen, is natuurlijk weliswaar een gedachte van onze bedeling, zoals uiteengezet bijvoorbeeld dan in Romeinen 2, maar in dat verband moet ik natuurlijk in elk geval ook noemen 2 Petrus, de tweede Petrusbrief, met een nadruk op 2 Petrus 3, maar daarna ook 2 Petrus 2 en dus ook de brief van Judas. Hebben jullie het allemaal nog zo gauw? Wordt allemaal aangekondigd dat er wel degelijk een oordeel zal komen, al ziet het er nu niet naar uit. Nou goed, ik noemde dus 2 Petrus, 2 en 3, en in het bijzonder de brief van Judas.
Dat staat er ook bij de schatten en vuren bewaard.
Ja, daar staat zelfs in 2 Petrus 3, staat over de hele schepping dat die ten vuren bewaard wordt. De hemel en de aarde die nu zijn, worden ten vuren bewaard voor het oordeel. Inderdaad in de dag des oordeels. En dan wordt ook inderdaad gesproken over de dag des Heren en zelfs over de dag Gods. Ja. Ja, dat klopt precies. Maar die gedachte die in het bijzonder uitgebreid op onze dagen van toepassing is, diezelfde gedachte was op een smallere basis van toepassing in verschillende tijden. Als u Judas dan wel 2 Petrus 2 leest, zult u zien dat daar heel wat gebeurtenissen uit het Oude Testament worden aangehaald. En er wordt van gezegd dat weliswaar er op dat moment geen oordeel kwam, maar dat het later wel degelijk kwam. Zoals een oordeel werd aangekondigd in de dagen van Noach, alleen zo 120 jaar op zich laten wachten. Er zou een oordeel komen over Sodom. Maar de Heere had het ook een tijd laten wachten, staat erbij in Genesis. Namelijk, er wordt dan gezegd dat nu inmiddels die dagen van Sodom wel vol zijn. En nou gaat het dus, gaat het oordeel komen, enzovoorts. Hè. Dus steeds opnieuw wordt een oordeel aangekondigd. Het komt nooit onverwacht. De Heer brengt nooit een onverwacht oordeel. Hij kondigt het van tevoren aan, zodat de mens de gelegenheid heeft om zich alsnog te bekeren, heet dat. Zoals Petrus zei in 2 Petrus 3, de Heer is langmoedig over ons, niet willende dat enige verloren gaan, maar dat ze allen tot bekering komen. Alleen in onze dagen duurt die periode wel 2000 jaar, en dat is heel wat langer dan 120 jaar bijvoorbeeld in de dagen van Noach. Nee, zo is het. Nou goed, en dat was dus ook zo in de dagen van Sefania. Want dat is waar het om gaat. Een oordeel wat er op dit moment in de tijd van Sefania nog niet is, maar wat zou komen. Het is trouwens een heel merkwaardige profetie, want er staat dat het was in de dagen van Josia, de zoon van Amon, de koning van Juda. Maar in de dagen van Josia, juist, was er een bijzondere herleving van de dienst van Jehovah. Door toedoen van deze Josia. Want de man herstelde inderdaad de dienst in de tempel. Een tempel die totaal in onbruik geraakt was, zelfs in die dagen. En je zou denken, nou, dat is de beste tijd eigenlijk uit de geschiedenis van de koningen, sinds Salomo. En dat was het ook. Maar als je deze profetie van Sefania leest, dan krijg je niet het idee dat het zo'n beste tijd was. Of dat de Heer er zo tevreden over was. Als wij trouwens nazoeken in de geschiedenis, zal blijken dat de Heer er ook inderdaad niet tevreden over was. Om de eenvoudige reden dat weliswaar een vorm van de tempeldienst hersteld werd. De tempel werd gereinigd, de wet werd gelezen. De wetboeken werden teruggevonden, weet u wel, in de tempel. Ze waren ze gewoon kwijtgeraakt enzovoorts. Maar niettemin zegt de Heer dat, niettemin staat er dat de toorn des Heeren van Israël niet week. En de reden daarvoor is dat weliswaar een uitwendige dienst aan Jehovah weer ingericht werd. Maar dat betekent nog niet dat het volk zich van harte bekeerde tot de Heer. En u weet hoe de Heer erover denkt. Bij hem gaat het niet om de uiterlijke dienst. Bij hem gaat het om de instelling van het hart. Of men hem gelooft. Of de gedachten van de mens afhankelijk zijn van hem. En of wij ons denken inderdaad baseren op en bouwen op het woord Gods. Op zijn Torah, zijn wet. Maar bij voorkeur vertaal ik het met op zijn onderwijzing. Of de mens zich door God laat onderwijzen. Dat is me waar het om gaat. En daaruit leeft. Heeft alles van doen met het hart en daarmee het gemoed, het denken van de mens. Dat is nu zo. En dat was in oud-testamentische tijd net zo goed het geval. En waar het om gaat is dat een zichtbare eredienst, eventueel zelfs in een tempel, geacht werd de uitbeelding, de uiterlijke uitbeelding te zijn van dat wat inwendig, namelijk in het hart is. En waar er een uitwendige eredienst is en het hart is leeg, of met het hart dient men zelfs andere goden, want dat is wat in de praktijk gebeurde, daar is de Heer niet tevreden en zal hij toch zijn toorn brengen. En dat is ook wat aangekondigd wordt hier. Het is trouwens aardig dat daarmee de situatie zeer sterk overeenkomt, en daar gaat het ook echt om, met de dagen waarin wij leven. En dan bedoel ik niet zo het einde van de 20e eeuw, maar ik bedoel gewoon al afgelopen 20 eeuwen, om zo te zeggen. Dat zijn de dagen waarin wij leven sinds de eerste komst van Christus. Want in het algemeen is het inderdaad zo dat ditzelfde Joodse volk ook inderdaad kwam tot een uitwendige, een uiterlijke dienst aan Jehovah. Ongeveer als in de dagen van Josua. En dat is een dienst die ingesteld werd, soms denk ik uitgevonden werd, in de dagen van de Babylonische ballingschap. Want ook deze herinwijding van de tempel in de dagen van Josua leidde niet tot veel goeds. Dat waren ze ook zo weer vergeten, zal ik maar zeggen. En het leidde niet al te lang daarna tot de definitieve ondergang van Judea en dus Jeruzalem. Maar in de ballingschap, toen het volk was weggevoerd in ballingschap, in Babel, toen ontwikkelde het daar een godsdienstig systeem, min of meer gebaseerd op, maar in de praktijk meer afgeleid van, en ik bedoel het tamelijk negatief, afgeleid van de Mozaïsche wet. Daar had men ook een goede reden voor om het daarvan af te leiden, want zei men, wij kunnen nou eenmaal niet de Heer dienen volgens de Mozaïsche voorschriften, want dan moeten we in het land zijn en dan moet er bovendien een tempel zijn. en bevolken zelfs een koning. En dat hadden ze niet. Dus er werd een godsdienstig systeem ontwikkeld in de Babylonische ballingschap. En met dat systeem, met die godsdienst officieel gewijd aan Jehovah, hoewel men principieel weigert zijn naam te noemen, is veelzeggend genoeg, denk ik. Met dat systeem kwam men terug uit de Babylonische ballingschap in Judea enzovoorts. En zo vond de Heer hen ook in de dagen zijns vlees, om het zo te zeggen. In Matthäus tot en met Handelingen, zal ik maar zeggen, vinden we inderdaad het Joodse volk onder Joodse godsdienst, het Judaïsme. Maar dat is precies dat godsdienstige systeem wat ontwikkeld was geworden, wat ontstaan was voor mijn part, in de Babylonische ballingschap. Vandaar dat wat ontrouwe schriftgeleerden in onze dagen, zowel Joods als christenen, beweren dat heel de Bijbel zou geschreven zijn in Babel en voor een belangrijk deel zou zijn overgeschreven uit Babylonische geschriften. Want het kan niet ontkend worden dat op een of andere wijze christendom zijn oorsprong vindt in het Jodendom, historisch terugrekenend. Hè? En het Jodendom vindt namelijk zijn oorsprong in Babel, in de Babylonische ballingschap. En zo komt men tot een dergelijk verhaal. Wat natuurlijk helemaal niet kan. In de eerste plaats omdat Mozes en de zijnen natuurlijk leefden ver voor die tijd. Dat is waar het om gaat. Het gaat veel verder terug. En het Judaïsme is ook niet hetzelfde als het leven onder de Mozaïsche wet. Het is het leven onder de Joodse wet, waarvan de Heer zei: jullie hebben je eigen wetten gemaakt om je niet aan de wetten van Mozes te hoeven houden. Je hebt je eigen wetten gesteld in de plaats van de wet Gods. Dat staat er uitgebreid hoor. Bijvoorbeeld in het Matthäus-evangelie. Dus het is bepaald niet hetzelfde. Maar de gedachte is wel dat sinds die Babylonische ballingschap, zal ik maar zeggen, dit Joodse volk met zijn Joodse religie officieel en althans in naam, hoewel men die niet uitspreekt, Jehovah dient. De God van Abraham, Isaac en Jacob en niet meer andere goden. Terwijl de Bijbelse geschiedenis, de oudtestamentische geschiedenis van Israël zich kenmerkt door de dienst aan de afgoden, waarbij men Jehovah nauwelijks meer kende of diende. Zoals in de dagen van Josia, deze Josia bleek. Men wist niet eens meer dat er zulke wetrollen bestonden. Daar komt het ongeveer op neer. En onverwachts vindt men die ergens terug onder de spinrag in de tempel. Daar vind je zelfs het verhaal hoe men dagenlang bezig is om de tempel te reinigen. Beginnen bij de deur en zich een weg te banen naar binnen. Het is volgegroeid met het een of het ander. Nou goed. We zullen het er maar niet verder over hebben. Maar in ieder geval, sinds de dagen van de ballingschap dient men officieel niet meer de afgoden, maar officieel Jehovah. Daar komt het in de praktijk op neer. Dat lijkt dan heel goed vergeleken met de Oudtestamentische geschiedenis, waarin men de afgoden diende. Maar niettemin is de Heer er lang niet tevreden over. Daar gaat het maar om. En het waren de Joden onder dit Joodse godsdienstige systeem die de Heer Jezus verwierpen en kruisden. Dat is tenminste wat de Bijbel ervan zegt. Dus we mogen dan een hoge pet op hebben bij wijze van spreken van die godsdienstige hervorming in de dagen van Josia. Maar in die dagen was de Heer er ook niet tevreden over. En dat zei hij ook. We vinden die geschiedenis overigens in 2 Koningen 22. De man was 8 jaar oud toen hij koning werd, staat in vers 1. Het ging zijn personeel, de ambtenaren en hoe het maar heet mag, de gelegenheid gaf om bij gebrek aan autoriteit van deze 8-jarige koning om het land te verzieken, zoals ook beschreven wordt in Zefanja, dus daar kom ik nog wel op terug. Maar van hem wordt bij uitzondering gezegd in vers 2 van 2 Koningen 22. Hij deed dat recht was in de ogen des Heren. En hij wandelde in al de weg van zijn vader David en week niet af ter rechter noch ter linkerhand. En in het 18e jaar van zijn koningschap, 10 jaar later dus, dat is vers 3. Begint dan dat hervormingswerk, boven vers 3 staat ook in mijn Bijbel, het wetboek in de tempel teruggevonden. Nou, zo was het maar net. Want het leidt tot de reiniging van de tempel, het terugvinden van het wetboek en daarna het vieren van het paasfeest, het paascha, in hoofdstuk 23 inmiddels. En er staat zelfs bij dat men voor die tijd dat paasfeest nooit gevierd had. Althans niet op de wijze zoals het moest en zoals het gebeurde in de dagen van Josia. Bovendien wordt in hetzelfde hoofdstuk vermeld dat Josia niet alleen het land reinigde van de afgodstempels, beelden, hoogten en wat er maar wezen mag. Maar daartoe ging hij ook naar Samaria in het land van de 10 stammen die overigens al lang waren weggevoerd. En hij reinigde ook dat land, want er blijft ook het land Israëls natuurlijk. En bij afwezigheid van Israël is het de Joodse koning die ook daar het land reinigt. Maar dan staat er in vers 25 van 2 Koningen 23. En voor hem was geen koning zijns gelijke die zich tot de Heere met zijn ganse hart en met zijn ganse ziel en met zijn ganse kracht naar al de wet van Mozes bekeerd had. En na hem stond zijns gelijke niet op. Dus in zijn dagen stond Israël er eigenlijk het best voor. In vergelijking met de rest van de geschiedenis van Israël. Dat is dus zeer positief. Dat zou je niet denken als je Zefanja leest. Niettemin staat er in vers 26, hier van 2 Koningen 23. Nochtans keerde zich de Heere van de brand zijn grote torens niet af, waarmede zijn toorn brandde tegen Juda, om al de tergingen waarmede Manasse hem getergd had. Manasse was de grootvader van Josia. En de Heere zeide, ik zal Juda ook van mijn aangezicht wegdoen, gelijk als ik Israël weggedaan heb. Dat slaat dus op de 10 stammen, uiteraard. En ik zal deze stad Jeruzalem verwerpen, die ik verkoren heb. En het huis zal ik verwerpen, waarvan ik gezegd heb, mijn naam zal daar wezen. Dat is misschien de reden waarom bij het ontstaan van het judaïsme men de naam Jehovah niet wilde uitspreken. De naam Jehovah is verbonden met de tempel. En waar men officieel zegt geen tempel te hebben, kan de naam ook eigenlijk niet gebruikt worden. Ik denk dat dat de eigenlijke achtergrond is. Maar bij terugkeer uit ballingschap en bij de bouw van de tempel had dat dan toch wel minstens veranderd kunnen worden. Maar dat gebeurde niet, want het was een traditie die al tientallen jaren bestond inmiddels. En dat is dan al een traditie en het was niet meer uit te roeien. Daar komt het op neer en bestaat nog in onze dagen. Eigenlijk bespottelijk, maar waar. Want in het verleden week men zo gemakkelijk af van de Heer en diende andere goden. Maar nu heeft men een alternatieve dienst aan Jehovah en die is ineens niet meer weg te krijgen. Zo werkt dat, hè. Nou goed. Maar het zal duidelijk zijn hoe de situatie ervoor staat met Israël in de dagen van Josia. Weliswaar een godsdienstig herstel, niettemin lang niet beantwoordende aan de normen die de Heer stelt. Het wordt ook in Zefanja verder beschreven, dus ik ga op deze uitspraak uit 2 Koningen niet in. Ook niet op 2 Kronieken, 34 en 35, eveneens twee hoofdstukken met min of meer dezelfde geschiedenis. Het gaat er alleen maar om dat die hervorming die er was niet beantwoordde aan Gods normen. Hoewel het gezien het verleden van Israël een hoogtepunt was in de dienst aan de Heer. Nou goed. Daar moet dan bij zeggen dat deze, dan ben ik terug in Zefanja 1 vers 1, dat deze Josia dan weliswaar deze hervorming tot stand brengt, maar dat daarnaast deze Zefanja profeteert op negatieve wijze. En dus inderdaad zegt dat die hervorming niet genoeg is. Dat bovendien het wel zo kan wezen dat die koning al deze dingen instelt. Maar dat wil nog niet zeggen dat het volk ook inderdaad zich met zijn ganse hart tot de Heere bekeerde. Van Josia staat dat, en we hebben het zojuist gelezen in 2 Koningen 23 vers 25. Maar van het volk wordt het in ieder geval niet gezegd. En juist over dat volk in het bijzonder gaat het natuurlijk. De koning kan nou eenmaal dit soort dingen opleggen. Maar of het volk daarmee instemt, is nog maar zeer de vraag. Vandaar het optreden van Zefanja. En het aardige is nu dat van Zefanja gezegd wordt in Zefanja 1 vers 1... dat hij is de zoon van Kushi, de zoon van Gedalia, de zoon van Amaria, de zoon van Hiskia. En dat betekent dat hij afstamt van een koning van Juda. Met andere woorden, Zefanja is uit Juda en is lid van de koninklijke familie, zoals overigens ook Daniel dat was. Ik heb het laten uitrekenen, men heeft mij verteld dat Zefanja naar onze begrippen dat een achterneef was van koning Josia. Nou, ik neem het maar voor aan voor wat het is, want hoe het heet kan me ook niet schelen. Maar hij is een afstamming van koning Hizkia, zoals Josia dat ook was. Alleen Zefanja was van de tak van de familie die dan geen erfgenaam werd van de troon. En hetzelfde was ook het geval met Daniel. Wiens afstamming wij overigens niet kennen, maar we weten wel dat hij een van de vorsten was, een van de prinsen was dus, uit het huis van Juda. En dus ook verwant aan de koning, zo die er geweest zou zijn. Nou, die was er nog oorspronkelijk in de dagen van Daniel. Maar koninklijke familie dus. Dat wil zeggen, de ene koning, de koning zal ik maar zeggen, brengt een hervorming tot stand, maar iemand uit de andere tak van de familie zegt, ja, dat kan wel wezen, maar het is niet voldoende. Er zijn hogere eisen te stellen. En dat is natuurlijk toch wel aardig, maar ik ga er niet al te diep op in, omdat in onze dagen iets dergelijks ook aan de orde is, namelijk dat aan de ene kant een hervorming tot stand gebracht is in het Jodendom, dat wil zeggen men dient officieel de Heere na bepaalde wettische beginselen. Niettemin wordt via een andere tak van de familie van Juda, en in het bijzonder zelfs uit het koninklijk huis van David, vastgesteld dat het niet voldoende is. Hebben we die nog? Waarmee ik dus een vergelijking maak. In ieder geval tussen het Joodse volk aan de ene kant en het christendom aan de andere kant. Want Christus is uit de Joodse familie, is op een zijlijn, heeft zich gedistanceerd van Juda enzovoorts. Maar niettemin is het zo. En de andere achtergrond van dezezelfde gedachte is natuurlijk de kwestie van Juda en Efraïm. Iemand anders met koninklijke waardigheid, met eerstgeboorterecht, is er niet tevreden over, zal ik maar zeggen. Is niet tevreden over het Joodse volk. En dat is maar waar het op neerkomt. En in de toekomst zal die onvrede ook inderdaad blijken, want iemand uit de familie van David en dus uit de familie van Hizkia, zowel als Josia, zal in de toekomst dit niet alleen zijn afkeuring uitspreken over het volk, want dat heeft hij al lang genoeg gedaan, maar hij zal inderdaad het oordeel brengen. En dat is wat aangekondigd wordt. Goed. En niet zomaar een oordeel, want er staat in vers 2. Ik zal ganselijk alles wegrapen. Waarbij ganselijk en alles twee keer hetzelfde is uiteraard. Hè? Ik zal ganselijk alles wegrapen. Ik zal alles helemaal wegrapen. Dat betekent inderdaad dat in het hele land totaal geen leven zou overblijven. De gedachte wordt niet altijd begrepen. De Bijbelse gedachte is namelijk dat het in de eerste plaats gaat om een oordeel nog niet eens over de mensen als zodanig, maar het gaat om een oordeel over het land, over de inwoners des lands. De gedachte is namelijk dat het land van Israël het land des Heren is. Vandaar dat men tot in onze dagen niet over eens kan worden wie recht kan doen gelden op het land. Want zo is dat, hè? Men kan het niet uitmaken. Maar dat is niet zo verwonderlijk. De Bijbelse gedachte namelijk is niet dat het land is van Israël, al wordt het vele malen genoemd Eretz Israël, vertaald met het land Israëls. Want feitelijk is het land van de Heer, die dat ook meerdere malen zegt. Hij zegt, het is mijn huis, het is mijn land, enzovoorts. En ik geef het aan wie ik wil. En hij heeft ook bepaald aan wie hij het geeft. Hij geeft het aan Israël, maar er is een voorwaarde aan verbonden. Of hij geeft het aan Israël, maar dan alleen aan dat wat echt aanspraak kan maken op de naam Israël. Namelijk, hij geeft het slechts aan een gelovig volk en niet aan een ongelovig volk. Dat wellicht van Abraham en Isaac en Jacob afstamt. En de gedachte is dat elke gelovige, elke ongelovige bedoel ik, die in het land Israël woont, die woont daar ten onrechte. En op het moment dat de Heer het tijd vindt om een oordeel te brengen, brengt hij dat oordeel over alle inwoners des lands. Niemand uitgezonderd. En voor zover er toch een uitzondering is, is het dat sommige inwoners des lands de gelegenheid krijgen om eerst het land te ontvluchten. waarmee toch gezegd wil zijn dat er geen uitzondering is. Het oordeel komt ook over alle inwoners des lands, maar in de prediking wordt men opgeroepen om dus het land te verlaten. Dat is het idee. Zo was het ook in de dagen van de wegvoering in Babylonische ballingschap, want via Jeremia wordt tot degenen die achtergebleven waren in Judea en Jeruzalem gezegd dat zij het slechtst af zijn en slechter af zijn dan degenen die weggevoerd waren in Babylonische ballingschap. Want, liet de Heer zeggen, Judea en Jeruzalem zal verwoest worden. Ze waren slecht af, want ze waren nog in het land, terwijl ze in wezen geen recht op konden laten gelden. En dat is ook inderdaad gebeurd. Betekent tegelijkertijd dat degenen die weggevoerd waren in Babylonische ballingschap nog niet zo slecht af waren en op die wijze feitelijk aan het definitieve oordeel des Heren ontkwamen. Want het oordeel zou komen over het land. Zo was het in de dagen van Babel, zal ik maar zeggen, waarover Zefanja dan aanvankelijk spreekt. Maar zo was het ook in de dagen waarin Jeruzalem verwoest werd. In het jaar 70 van onze jaartelling, want er gebeurden in de praktijk volstrekt dezelfde dingen. En ook toen werd het volk opgeroepen, of werden gelovigen opgeroepen om uit te gaan buiten de legerplaats, letterlijk. En er zijn er ook inderdaad die dat letterlijk gedaan hebben. Trouwens, beide keren, zowel in verband met de Babylonische verwoesting van Jeruzalem als de Romeinse, beide keren is een deel van de bevolking van de stad gevlucht. De stad uit en een deel van die vluchtelingen, een belangrijk deel overigens van die vluchtelingen in beide gevallen, is in de tijd gevlucht naar Petra, naar Edom of hoe het maar heten mag. Nou, in de dagen van Babel was het dus Edom en in de dagen van de Romeinen was het inmiddels Ismaël geworden. Maar dat leg ik een andere keer wel weer eens uit, hè. Dat heb je toch uitgelegd 14 dagen geleden, of niet? Nee, weet ik niet meer. Nee, is onbekend. Nou, na de verwoesting van Jeruzalem ging het vervolgens ook slecht met Edom en dus met Petra, de hoofdstad van Edom. In die zin dat de Edomieten hun eigen gebied verlieten en zich vestigden in Judea, met name in het zuiden van Judea. De Joden waren weg in de Babylonische ballingschap en ze hadden altijd al ruzie gehad met Juda. Dus ze pikten gewoon hun land in en in vergelijking met de gebergte van Edom, een omgeving van Petra, was Juda zo ongeveer een paradijs. Judea, daar vestigden ze dus. Ze lieten dus in belangrijke mate hun eigen gebied in Edom open. En daar vestigden zich de Nabateeën en dat zijn Ismaëlieten. Zodat het een ingewikkeld verhaal is. Waar Israël woonde kwam Edom te wonen en waar Edom woonde kwam Ismaël te wonen. Moet toch een verhaal achtersteken natuurlijk, hè. Maar zo is het gegaan. En daarna hield het verhaal vanzelf op. Daarna kwamen Arabieren in Turken en wie het allemaal geweest zijn. Mamelukken en Mamelukken, ja, inderdaad. Ja. Familie van Pieper de Clown, maar dat leg ik een andere keer weer uit. Goed, maar wie er allemaal maar geweest zijn dan in de afgelopen 19 eeuwen. Maar wat gebeurt, wat in het verleden gebeurd is en wat ook in de toekomst zal gebeuren, is niet zozeer dat het oordeel komt over het volk als zodanig, maar dat het komt over het land als zodanig, ongeacht wie erin wonen. Waarmee trouwens tegelijkertijd verklaard is hoe ook hier in Zefanja in hoofdstuk 2 ineens gesproken wordt over Filistijnen die in het oordeel zullen komen. Die Filistijnen wonen namelijk in het land Israëls. En als een oordeel komt over het land Israëls, komt het oordeel dus ook over de steden der Filistijnen. U weet wel, Gaza, Asdod, Ekron, Ascalon, precies. En Gat, moet ik eigenlijk zeggen, maar dat is een ander verhaal. Dat vertellen we ook weer een andere keer weer. Als ik aan het hoofdstuk toe ben. Dus zegt de Heer hier in Zefanja 1 vers 2, ik zal ganselijk alles wegrapen uit dit land, spreekt de Heer. Wat dan, ganselijk alles? Bedoelt hij echt ganselijk alles? Ja, zeker wel, want, zegt vers 3, ik zal wegrapen mensen en beesten. Ik zal wegrapen de vogelen des hemels en de vissen der zee. Nou, dat is waar het om gaat. En daarna de ergernissen met de goddelozen. Ja, ik zal de mensen uit het land uitroeien. Maar niet alleen de mensen, ook de dieren, de vogels en de vissen. Al wat op aarde leeft, al wat in de hemel vliegt, om zo te zeggen, al wat in het water leeft, al het leven zou eruit verdwijnen. Als je dat letterlijk moet nemen, en dat moet je letterlijk nemen, want er staat, ik zal ganselijk alles wegrapen. En dan nog specifiek toegelicht. Als je dat letterlijk moet nemen, moet je meteen vaststellen dat dat dan toch niet gebeurd is in de dagen dat de Babyloniërs Judea en Jeruzalem verwoesten. En dat het ook niet gebeurd is toen de Romeinen hetzelfde deden. Toch is het niet gebeurd. Dus moet het nog gebeuren. En bovendien blijkt eruit dat het niet een activiteit is alleen maar van legers, van geweldpleging door andere mensen, door andere volken. Hoewel het dat via de Babyloniërs en later via de Romeinen wel degelijk was. En hoewel het dat tot op zekere hoogte ook in de toekomst zal zijn, want zo wordt het ook beschreven, het neemt niet weg dat het uiteindelijke oordeel zoals het komt niet slechts het oordeel is wat uitgevoerd wordt via heidense legers, maar het is een oordeel van God zelf. Heidense legers hebben geen belang bij het doden van alle vogels, bovendien hoe zouden ze het moeten doen? Ja, misschien. Maar daar spreekt de Bijbel niet over. Want als het met een atoombom zou gebeuren, dan zouden ze niet binnen 7 maanden daarna het land weer reinigen enzovoorts. Dat lijkt me toch onmogelijk. Of God moet zelf een wonder verrichten. En daar heb ik het nou net over. Maar dat is niet het wonder dat men ineens immuun is voor radioactieve straling. Maar wel dat de Heer zelf op een of andere wijze alle leven uit het land zal doden. Dat geldt zelfs, maar dat heb ik bij andere gelegenheden uitgelegd, dat geldt in de toekomst zelfs voor deze Oost-Europese legers die dan in het land zullen zijn, die via oorlogsgeweld het land verwoesten, maar die legers zelf zullen uiteindelijk ook omkomen in datzelfde land, want de Heer zelf zal vanuit de hemel een oordeel over het land brengen en dus over iedereen die daar is. Alle leven zal eruit verdwijnen. Ja, daarna zal het opnieuw bevolkt worden, natuurlijk. Maar dat is niet zozeer, dat is natuurlijk niet het onderwerp van deze verse. Die gedachtegang, namelijk dat dat oordeel inderdaad zeer volledig zal zijn, die vinden we ook inderdaad op andere plaatsen. In het bijzonder, in een bekend vers trouwens, in Psalm 69. Een vers wat wij gewoonlijk slechts toepassen. Nou, wij niet misschien. Maar anders dan een vers wat gewoonlijk slechts toegepast wordt op de figuur van Judas. Psalm 69, waar ik voor het verband lees vanaf vers 22. En waar staat, ja, zij hebben mij gal tot mijn spijs gegeven en in mijn dorst hebben zij mij edik te drinken gegeven. En dat woorden zijn van de Heer Jezus. In verband met zijn kruisiging, dat lijkt mij een duidelijke zaak, dat hoeft ook niet toegelicht te worden. En die zij die dat gedaan hebben, slaat op Joden, op het Joodse volk. Waarna er staat, vers 23, hun tafel, een term ter aanduiding van dat wat hen bindt, hun gemeenschap. Tafel is gemeenschap, immers. En die gemeenschap van de Joden bestaat uit hun judaïsme, hun Joodse religie. Hun leven onder de Joodse wet dus, worden voor hun aangezicht tot een strik, waarmee dieren gevangen en gedood worden, en tot een volle vergelding, tot een valstrik, waarmee dieren gevangen en gedood worden. Later, en het wordt trouwens aangehaald in Romeinen 11, en ook daar toegepast op het Joodse volk. Dan vers 24, laat hun ogen duister worden, sprekend over de verblinding van Israël in onze dagen, dat zij niet zien en doe hun lenden gedurig waggelen. Betekent ongeveer dat hun leven altijd bedreigd wordt. Ik ga het nog niet verder uitleggen, maar dat is ongeveer de betekenis. Stort over hen uw gramschap uit en de hittigheid uw stoorns grijpen hen aan. Woorden die in Romeinen 11, vers 9 en 10 in elk geval op het tegenwoordige ongelovige Joodse volk van toepassing gebracht worden. En dan, hun paleis zij verwoest, in hun tenten zijn geen inwoner. En merkwaardige wijze, deze uitspraak wordt aangehaald in Handelingen 1, vers 20... en daar toegepast op de figuur van Judas. Dat neemt echter niet weg dat de uitspraak hier in de psalm niet zozeer gaat over één man, namelijk Judas, of in het Hebreeuws Juda, maar dat het gaat over een heel volk onder de naam Juda. Namelijk, over een hele Joodse volk gaat het feitelijk. In Handelingen staat dat zijn huis woest gelaten zal worden. Enkelvoud, hier staat het letterlijk in het meervoud. Hun paleis zij verwoest, hun tenten hebben geen inwoner, enzovoorts. Want het gaat gewoon over het land waarin het volk woonde, dat woest gelaten zal worden. En dat betekent dat het volk eruit verdreven zal worden. Hetgeen ook inderdaad gebeurd is. En er staat ook waarom het zo is. Want zij vervolgen die gij geslagen hebt en maken een praat van de smart uw verwonden. Doe misdaad tot hun misdaad, laat hen niet komen tot uw gerechtigheid. Laat hen uitgedeld worden uit het boek des levens en met de rechtvaardigen niet aangeschreven worden, enzovoorts. Kortom, hier worden oordeel aangekondigd niet zozeer over de persoon van Judas, maar over het Joodse volk, waarbij gezegd wordt in vers 26, hun paleis zij of worden verwoest. En hier wordt het land van Israël genoemd als een paleis. En dat is omdat Israël nou eenmaal dat priesterlijk koninkrijk is, dat koninklijke volk dat over de volkeren der aarde zou heersen. Die belofte blijft nog steeds bestaan, zal ook vervuld worden in de toekomst alsnog. Maar als het volk eigenlijk koning is of zou zijn over de volkeren, dan is hun land en dus hun huis een paleis. En daarom wordt het zo genoemd. En daarna wordt het weer afgezwakt en staat er gewoon in hun tenten zij geen inwoner. Waarmee juist gewezen wordt op het feit dat het land slecht bewoond zou worden door degenen die geloven. En dat is een betrekkelijk tijdelijke zaak, want steeds opnieuw komt het volk tot ongeloof. En zou het land dus gereinigd worden, is de gedachte. Maar er staat letterlijk in hun tenten zij geen inwoner. Al het leven zou eruit verdwijnen. We vinden dat in vele profetieën trouwens vermeld, maar ik noem er maar een paar. In de eerste plaats Jesaja 6. En daar staat het precies zoals in Zefanja. Jesaja 6. En ik lees vanaf vers 9, want er zal blijken dat deze verzen in het Nieuwe Testament eveneens op onze dagen van toepassing gebracht worden. En waar Psalm 69 werd aangehaald in Romeinen 11, wordt hier Jesaja 6 aangehaald eveneens in Romeinen 11. Overigens ook in Handelingen. Jesaja 6 vanaf vers 9 namelijk. Ga heen en zeg tot dit volk, horende hoort maar verstaat niet en ziende ziet maar merkt niet. Maak het hart deze volks vet, maak hun oren zwaar, sluit hun ogen opdat het niet zien met zijn ogen, nog met zijn oren horen, nog met zijn hart verstaan, nog zich bekeren en hij het genezen. En Psalm 69 sprak ook over hun verblinding. Ze zouden zijn in duisternis enzovoort. En in het Nieuwe Testament staat gewoon dat dit van toepassing is op de dagen waarin wij leven, waarin ditzelfde volk verblind is geworden. Waarna de vraag van Jesaja is in vers 11, hoe lang dat zal duren? Maar dat kan niet zo blijven. De Heer zou immers zijn beloften aan Israël ook nog eens een keer vervullen. En dan moet het toch eerst genezen worden. Moet het eerst bekeerd zijn, zien met de ogen, horen met de oren of wat het maar wezen mag. Dus is de vraag, hoe lang, heren? Vers 11. En hij zeide, totdat de steden verwoest worden, zodat er geen inwoner zij. Nou, daar heb je hem. Totdat er geen inwoner zij. Dat geen inwoner in het land overblijven. En dan staat er, en de huizen, dat er geen mens zij. En dat het land met verwoesting verstrooid worden. Want de Heere zal die mensen verre weg doen. En de verlating zal groot wezen in het land, of in het binnenste, in het midden van het land. Waarna vers 13 nog net spreekt over dat er toch een overblijfsel zal behouden worden. Maar wij weten hoe dat in elkaar steekt. Want het land zal verwoest worden, Jeruzalem zal verwoest worden. Niettemin zal er een overblijfsel behouden worden, maar dat is het overblijfsel wat op tijd op een of andere wijze het land uitgevlucht is naar de woestijn. De bekende woestijn van Edom. Petra dus weer, hè. Maar het is hetzelfde verhaal. Uitgebreid, staat er dus dat er inderdaad geen inwoner meer zijn, dat de huizen leeg zouden zijn en dat het hele land met verwoesting zou verstrooid worden. Hetzelfde vinden we ook in Jeremia 33. Vers 10. Jeremia 33, vers 10. Alzo zegt de Heere, in deze plaats waarvan gij zegt, zij is woest, dat er geen mens en geen beest in is, in de steden van Juda en op de straten van Jeruzalem, die zo verwoest zijn, dat er geen mens is en geen inwoner en geen beest in is, zal wederom gehoord worden de stem der vrolijkheid en de stem der blijdschap, de stem des bruidegoms en de stem der bruid, de stem dergenen die zeggen, loof de Heere, de Heerscharen, want de Heer is goed, enzovoorts. Dit is natuurlijk een uitspraak over de toekomst van Israël daarna. In het bijzonder gaat het er dan om hoe na de verwoesting van Jeruzalem alsnog een gelovig overblijfsel in Jeruzalem zich zal vestigen en het land zal bewonen en herbouwen. En ook van deze profetie uit Jeremia 33 moet gezegd worden dat die in zijn volle omvang, in zijn letterlijke betekenis, pas vervuld zal worden in de toekomst. Dat duurt niet zo lang meer natuurlijk. Maar het gaat erom dat eerst Jeruzalem zodanig verwoest zal worden dat er geen inwoner meer zal zijn. Precies zoals het in vers 10 staat. En het is in dat Jeruzalem wat eerst helemaal verwoest is, dat er toch weer vrolijkheid zal gehoord worden. Eenvoudig omdat het gelovig overblijfsel zich daar zal vestigen in de dagen van het geopenbaarde koninkrijk van Christus op aarde. En men zal ook inderdaad de stad herbouwen, althans dorpsgewijze, zonder muren. Maar men zal in ieder geval de plek als zodanig herbouwen en daar wonen. En de stad zal ook dan de naam Jeruzalem hebben. En dat is maar waar het om gaat. Maar ook hier staat dat er geen mens is, dat er geen inwoner en geen beest in is, enzovoorts. Alles zal daaruit verdwijnen. Waarna ik terugblader naar Zefanja, waar wij terechtkomen in Zefanja 2 vers 5... Zefanja 2, vers 5. Wee de inwoner van de landstreek der zee, de volken der Geretim. Het woord des Heren zal tegen jullie zijn, gij Kanaan der Filistijnen land. Dat valt niet meteen op, maar het gaat gewoon over de Gaza-strook, zoals dat nu heet. Het land der Filistijnen. En van, dat is een deel van officieel Israël, zal ik maar zeggen. In vers 4 staan die Staan de steden genoemd, ja. Ja. De staat, want Gaza zal verlaten wezen, Ascalon zal ter verwoesting wezen, Asdod zal men in de middag verdrijven en Ekron zal uitgeworteld worden. Wee de inwoners van de landstreek, maar een streek is een strook, van de landstrook der zee. En dan heb je dus de strook van Gaza. Merkwaardig dat deze naam in onze dagen weer gebruikt wordt. Want die is lang niet gebruikt hoor, de eeuwen door niet, want het heet toch echt in onze dagen de Gaza-strook. Dus de oude Bijbelse naam, net zo goed als Palestijnen of Filistijnen, die term wordt ook weer gebruikt in onze dagen. Nou ja, sinds het ontstaan van de staat Israël, uitroepen van de staat Israël in 1948, bestaat er zoiets als Palestijn of Palestijnse vluchtelingen. En langzamerhand heeft men de term Palestijns volk gebruikt, zodat we nu spreken van een Palestijns volk. Filistijns dus, want het is echt volstrekt hetzelfde. En het bestaat dus weer. En waar woont het? In precies hetzelfde stuk land, de Gaza-strook. En nou loop ik natuurlijk vooruit, maar ik denk dat ik haast moet maken om het te zeggen, want anders worden mijn woorden door de feiten achterhaald. Dan hoef ik het niet meer te zeggen. Dus ik zeg het nou maar even. Gaza was een stad van de Filistijnen. Zal verlaten wezen. Vers 4 nog steeds. Ascalon, een van de steden der Filistijnen, zal ter verwoesting wezen. Asdod of Azote, Azotes, een van de steden der Filistijnen, zal, de inwoners zullen verdreven worden. Ekron, een van de steden der Filistijnen, zal uitgeworteld worden. En daarna heet het de landstreek aan de zee, de volken van Geretim, dat zijn gewoon Kreti. Want de Pleti zijn Kreti. Hebben die? Ruimt ook nog. De Kreti zijn Pleti. De Pleti zijn Kreti. De Pleti zijn de Palestijnen, of Filistijnen. En ze zijn Kreti, namelijk Cretenzen. Zij komen van over de zee, van het eiland Kreta, handeldrijvers, en hebben zich gevestigd aan de zuidwestkust, uiteraard west. Maar de zuidkust dan van Palestina, van Canaan, of hoe het land maar genoemd moet worden. Daar komt het op neer, maar dat zeggen ze natuurlijk van Michiel de Ruiter ook, hè? Of althans van Piet Hein. Zoiets, in ieder geval. Maar daar kom ik later wel op terug. En dan heet het Canaan der Filistijnen, land. Ik zal u verdoen dat er geen inwoner zal zijn. En het merkwaardige is natuurlijk dat die plaatsen genoemd worden. Gaza, Ascalon, Asdod en Ekron. En de Gaza-strook. Maar er waren 5 steden van de Filistijnen. En de aardigheid is dat in onze dagen slechts 1 van die 5 steden een stad is der Palestijnen. Heb je dat? Namelijk alleen Gaza, want Ascalon, Asdod en Ekron zijn Joodse steden. En maken deel uit van de Joodse staat. Niet eens van bezette gebieden, ook niet van Westbank, gewoon Israël. Staat Israël. Maar aangezien het oordeel zal komen over Gaza, Asdod, Ekron en was die andere ook weer? Ascalon. En het toegeschreven wordt hier aan de Filistijnen, betekent het, dat als deze profetie straks bij de aanbreken van de dag des Heren vervuld wordt, dat dan kennelijk niet alleen Gaza, maar ook Ascalon, Ekron en Asdod Filistijnse steden zijn. Alle 4. Hetgeen betekent dat binnen betrekkelijk afzienbare tijd de staat Israël dus die andere 3 steden ook alsnog zal geven aan de Palestijnen. En dus dat men de Gaza-strook zal uitbreiden, waarschijnlijk in ruil voor een deel van het land van de Westbank. En misschien wel voor heel de Westbank. Mark my words, binnenkort in dit theater. Gaat gebeuren, kan niet missen. Deze betrekkelijk belangrijke kuststeden uit Israël zullen kennelijk verhandeld worden en zullen gegeven worden aan de Palestijnen, zodat er straks het oordeel over het land komt en ook over de Palestijnen komt het wat de Palestijnen betreft, niet alleen over Gaza, maar ook over Asdod, Ekron en Ascalon. Waarna de vraag is, hoe zit het dan met die 5e stad der Palestijnen, want die wordt hier niet genoemd? Daar is een heel eenvoudig antwoord op. In de eerste plaats, hoe heette die stad? Gat. Dat was de 5e Palestijnse Filistijnse stad. Gat. En waar ligt die? Waar ligt Gat tegenwoordig? Bestaat niet meer en men weet niet waar het gelegen heeft. Exact. Men heeft natuurlijk wel ideeën, maar het bestaat niet meer. Dus speelt ook geen rol. Kan ook niet verwoest worden. Het is het domweg niet meer. En dus speelt er in die profetie ook geen rol. Waarmee maar meteen gezegd wil zijn dat deze profetie kennelijk dan toch echt niet zo'n volle vervulling kan gekregen hebben in de dagen van de Babyloniërs. Want toen was er nog wel een stad met de naam Gat. In de dagen van David ook. Lees maar eens na. Maar goed. Ik zal het je niet vertellen. Heb je tijd met David. Maar goed, laat maar zitten. Maar dat is dus Zefanja 2. Maar waar het me gewoon alleen maar om gaat nu, is dat er in vers 5 staat, en ik zal u verdoen dat er geen inwoner zal zijn. Waarna je afvraagt hoe die Filistijnen hier ineens verdwaald zijn in Zefanja. Dat is makkelijk genoeg. Ze wonen in het land Israël, dus min of meer in het Joodse land. Daar horen ze niet, maar het land zal geoordeeld worden. Alle inwoners zullen eruit verdreven worden. Jammer voor de Palestijnen. Als die lui wisten wat er zou gaan gebeuren, dan zouden ze elke claim op elk stukje land in Canaan wel uit hun hoofd laten. Want de Heer zal er zijn oordeel over brengen. Toch? Nou ja, en als de Joden het wisten of geloofden, dan zouden ze zich niet eens in het land wagen, denk ik. Toch? Nee, voor een christen maakt het niet uit. Voordat het gebeurt, gaat hij toch weg. Dus dat is makkelijk. Dus het land is alleen veilig voor ons. Daar komt het op neer. In deze Bijbelse zin van het woord. Er zal dus geen inwoner zijn. De Zefanja 2 dus, vers 5. En daarna heb ik nog Zefanja 3, dacht ik. Want er staat het dan nog een keer. Zefanja 3, vers 6. Ik heb de heidenen uitgeroeid. Hun hoeken zijn verwoest. Ik heb hun straten eenzaam gemaakt, dat niemand daar doorgaat. Want Jeruzalem zal door de heidenen vertreden worden tot aan het eind van de 70ste week aan toe. Maar dit gaat over het einde van de 70ste week. En dus staat er, ik heb de heidenen uitgeroeid, hun hoeken zijn verwoest. Ik heb hun straten eenzaam gemaakt, dat niemand erdoor gaat. Hun steden zijn verstoord, zodat er niemand is, dat er geen inwoner zij. Want waar men de Heer niet wil vrezen en de tucht niet wil aannemen, vers 7... daar wordt de woning uitgeroeid. Nog steeds vers 7 van Zefanja 3. En dat is de wat lugubere toekomst van tegenwoordig Jeruzalem en ook tegenwoordig Juda, uiteraard. Wij waren bij Zefanja 1, vers 3. Ik zal wegrapen mensen en beesten. Ik zal wegrapen de vogelen des hemels en de vissen in de zee. Dat wil zeggen dat alle leven uit het land verdwijnt. Dat wordt trouwens ook gezegd in verband met het oordeel over Edom en uiteindelijk zelfs het oordeel over Babel. Het gaat namelijk primair over het land en het land heeft gezondigd, dat staat er ook. En het land zal gereinigd worden en dat staat bij weer een andere gelegenheid. En dus wie er zich bevindt, bevindt er zich ten onrechte en komt onder het oordeel. Vervolgens staat er, en de ergernissen met de goddelozen zal ik wegrapen. En de gedachte is natuurlijk dat ergernissen in het algemeen in verband staan met afgoderij. Dat is nou eenmaal zo. Als je de term wat neutraler interpreteert, dan gaat het om al die dingen, het is immers een meervoud, ergernissen, gaat het om al die dingen die een mens doen struikelen. Want ergeren is hetzelfde als tot struikelen brengen, ten val brengen. Dat is de hele Bijbel door zo. In het Nederlands niet helemaal. Ergeren in het Nederlands, dat is makkelijk genoeg wat het betekent. Het woord zegt het gewoon. Of niet? Het wordt erger. Het zijn al die dingen die de situatie van de mens verergeren. Erger maken. In de Bijbel is het altijd ten val brengen, doen struikelen. Het Nederlandse woord heeft de betekenis van het maakt een situatie erger. En dat is maar waar het om gaat. Maar al die dingen die de situatie van de mens verergeren, die zullen weggedaan worden. Samen met de goddelozen, maar de gedachte is natuurlijk dat ergernissen van de goddelozen komen. Al wat de goddelozen uitvinden, maakt de situatie van de mens alleen maar erger. En doet de mens eventueel struikelen. Ik denk wel eens, het is een dankbaar onderwerp voor een orthodoxe preek. Weet u wel, ergernissen. Nou, noem ze maar, hè. En dan meer dan drie, hè, in ieder geval. Hè? Al die dingen die een mens ten val brengen. Er zijn vele dingen te noemen, maar het doet er niet de zaken. Waar het om gaat is, het zijn in ieder geval al die dingen die hem van God afhouden. En die geloof in de Heer tegenstaan. En er zijn vele dingen die daartoe bijdragen. Maar al die dingen komen van de goddeloze. Van de mens die godloos is. Die God niet kent, die geen rekening houdt met God enzovoorts. Nou goed. Maar al die dingen zullen weggedaan worden. En een van die dingen is bijvoorbeeld, laten we het maar zo smal mogelijk nemen en toepassen op het Joodse volk. Al wat, een van die dingen, een van die ergernissen is ongetwijfeld gewoon het Judaïsme. Want dat maakt de situatie van het volk alleen maar erger. Het is niet alleen maar goddeloos in de zin van het dient geen enkele God. Het punt is juist dat men zegt God te dienen, terwijl wat men doet in werkelijkheid helemaal niet ten dienste van God is. Dat is het probleem. En het komt dus in plaats van. Dat is ook waar het om gaat, wat ook letterlijk van het Joodse volk gezegd wordt. Namelijk dat al deze Joodse tradities de werkelijke dienst aan de Heer en daarmee gewoon geloof in de Heer Jezus Christus in de weg staan. Hun tafel, lazen wij ze juist in Psalm 69, hun tafel wordt tot een strik, tot een ergernis stond er, een vergelding stond er. Tot een strik, tot een vergelding en tot een valstrik. Het houdt hen juist tegen. Zoals men in plat Nederland zegt, ze hebben al een geloof. komen niet tot geloof. Ze hebben al een geloof, is de gedachte. Die protesteren altijd tegen de uitdrukking. Ze hebben niet een geloof, ze hebben een ongeloof. Maar ze hebben in ieder geval iets wat door hen beschouwd wordt als dienst aan God. En daarom staan ze nergens meer open voor. En de situatie is dus erger geworden. Een aardig voorbeeld van die situatie vinden wij door de Heer Jezus genoemd in Matthäus 12. Ik grijp heel ver naar het Nieuwe Testament, maar het is maar een paar bladzijden verder. Matthäus 12. Waar staat in vers 43? En wanneer de onreine geest van de mens uitgegaan is, zo gaat hij door dorre plaatsen zoekend rust en vindt ze niet. Dan zegt hij, ik zal wederkeren in mijn huis van waar ik uitgegaan ben. En komende vindt hij het ledig, met bezemen gekeerd, schoongemaakt dus, en versierd, ingericht. Dan gaat hij heen en neemt met zich 7 andere geesten, bozer dan hij zelf, en ingegaan zijnde wonen zij al daar. En het laatste van dezelfde mens wordt erger, aardig toch, wordt erger dan het eerste. Alzo zal het ook met dit boos geslacht zijn. Want hoewel het ontleend is, deze gedachtegang aan de positie van een mens, wordt de gedachte ontwikkeld en toegepast in verband met dit boos geslacht. Dat wil zeggen, het werd ooit verlost, gereinigd, of wat het maar wezen mag, maar de situatie werd daarna erger dan eerst. Pas je daartoe op de dagen van Josia en Zefania, dan is dat ook duidelijk, want in de dagen van Josua vond de herleving plaats, de reiniging van de tempel en wat het allemaal maar wezen mag, enzovoorts. Wel degelijk een reiniging, toch werd de situatie van het volk daarna slechter, want zoals Johannes de Heer vroeger placht te zeggen, ben ik al zo oud, en maar goed, zoals Johannes de Heer placht te zeggen, wat niet wordt vervuld, wordt vervuild. Dat is voor de spraakoefeningen, Diederik. Maar goed, laat maar zitten. Wat niet wordt vervuld, wordt vervuild. En zo is het met een huis. Als het niet bewoond wordt, vervuilt het. Sommige huizen ook als het bewoond wordt. Maar daar gaat het nou niet over. Dat is niet de bewoning op de juiste wijze. Maar dat is niet eenmaal zo. Als je met je auto een poos niet gereden hebt, is de kans groot dat hij nou niet meer wil starten. Is gewoon zo. Dan gaat er van alles mis. Enzovoorts. Als je elektrische apparaat een poos niet gebruikt hebt, zit er vuil in de schakelaars. Hoe het erin komt, weet ik niet, maar dan moet je ze, weet ik hoeveel keer, overhalen. Dan werkt het wel weer. Zo gaat dat nou eenmaal. Als het niet gebruikt wordt, niet vervuld wordt, geen functie heeft, dan gaat het achteruit en dan vervuilt het. Dat is wat met het volk ook inderdaad gebeurde. In de dagen van Josua tamelijk letterlijk. Maar dat is ook wat de Heer Jezus aankondigt, wat zou gebeuren met het Joodse volk in zijn dagen. Dat wil zeggen, het werd gereinigd, maar het werd niet vervuld. Laten we zeggen, het werd niet vervuld met de Heilige Geest. En dus werd het extra vervuild door onreine geesten. Want dat is wat de Heer hier in Matthäus 12 feitelijk zegt. In ieder geval, het wordt erger. Maar al die dingen die de omstandigheden van de mens erger maken, zullen worden weggenomen. En dat gebeurt samen met de goddelozen, zoals het staat in Zefanje 1 vers 3, dat lijkt me duidelijk. Want daar komen de ergernissen juist vandaan. En dus wordt samenvattend aan het eind van vers 3 weer gezegd, ja, ik zal de mensen uit dit land uitroeien, spreekt de Heer. Over beesten en vogels, vissen, wordt niet meer gesproken. Doet ook verder niet meer te zaken natuurlijk. Maar het land zou gereinigd worden. Daarom lezen wij ook dat na die dagen waarin dit gebeurd zal zijn, na die dagen zal het gelovig overblijfsel van Israël vanuit het buitenland terugkeren naar dit land. En het eerste wat men in dat land zal doen is het reinigen. Zoals in ieder geval uitgebreid beschreven in Ezechiël 39. Toch? Dan zal men het zelf moeten doen. Een letterlijke reiniging, weliswaar. Maar het is de voortzetting van de geestelijke reiniging die de Heer zelf tot stand gebracht heeft, daaraan voorafgaande. Goed. Hoe dan ook, vers 4. En ik zal mijn hand uitstrekken tegen Juda en tegen alle inwoners van Jeruzalem. En ik zal uit deze plaats uitroeien het overblijfsel van Baal en de naam der Gemarim met de priesters, voor zover Gemarim trouwens geen priesters waren, want eigenlijk is Gemarim, een meervoud, een aanduiding van degene die dienst deden bij de altaren van Baal. Nou, als het er nog helemaal over gaat, zij waren misschien niet helemaal de priesters, maar Gemarim waren dan wel degene die, als we het vlug moeten zeggen, die waren bezeten geworden. Waar het op neerkomt, is dat de term betekent dat zij in vervoering raakten. Dat zijn dus degenen die compleet in extase een dienst aan Baal verrichten. Dat zijn de Gemarim. En dat zijn eventueel de waarzeggers dan ook en zo. Ja, orakelden dus. Hè. Dat is vaak zo. Want orakels zijn in het algemeen bezetenen. Degenen die in extase of in vervoering raken. In trance, zeggen we tegenwoordig, raken. En dan van alles beginnen te praten wat ze zelf ook niet begrijpen. Wat dan uitslaan, maar gewoonlijk komt die taal, wordt die taal ingegeven, inderdaad, door een boze geest. Paulus zegt later ook gewoon, hij zegt, er zijn geen afgoden, maar degenen die niettemin aan afgoden offeren en afgoden dienen, dienen de demonen. Dat zijn geen goden, laat staan afgoden, maar de demonen maken van die verbeelding gebruik. En demonen zijn degenen die inderdaad zich op hun beurt bedienen van de mens. Als mensen zich overgeven aan dit soort bovenzintuigelijke dingen, zal ik maar zeggen, dan maken soms niet altijd, maar dan maken demonen daar gebruik van. En zo komen die orakels tot stand. En zogenaamde spreken gods, of het spreken van een god, voor mijn part het spreken van Baal en wat het maar wezen mag. En we weten van Baalpriesters dat ze heel wat deden om in die trance te geraken. Dat heb ik eens nagevraagd bij Elia. Maar goed, hè. Nou, dat zijn Gemarim. Maar de Heer zegt, ik zal uit deze plaats uitroeien het overblijfsel van Baal. Letterlijk in die dagen was het nog maar een klein gedeelte, na de dagen van Jozua, dat letterlijk de Baals diende, want Jozua had er alles aan gedaan om het uit te roeien. Niettemin, echt uitgeroeid was het niet. Maar de Heer zegt, ik zal het uitroeien. Dus degene die Baal dienen, en ook deze Gemarim, en dus ook de priesters, de Baalpriesters, en er waren er nogal wat. Dat heb ik ook eens nagevraagd aan Elia. En verder krijgen we nog enige varianten, want het bleef niet bij de dienst aan één specifieke afgod, maar men hield zich bezig met allerlei vormen van afgoderij. En dat staat ook inderdaad in vers 5. En die zich nederbuigen op de daken voor het Heer des Hemels, voor de sterren namelijk. Daken, hoor. Met een kek. Dat was een zetfoutje. Die zich nederbuigen op de daken voor het Heer des Hemels. Men gaat het dak op om de sterren te aanbidden. Dat is een uit de hand gelopen vorm van astrologie. En volgens sommigen is astrologie een uit de hand gelopen vorm van astronomie. Maar daar gaat het nou niet om. Maar het aanbidden van de sterren was inderdaad oud gebruik onder allerlei volken. En de Israëlieten hebben dat inderdaad ook van de heidenen overgenomen. En men doet het op de daken, omdat men van daaruit de sterren beter ziet. Zo is het nou eenmaal. En zij, en er staat, en die zich nederbuigende zweren bij de Heere en zweren bij Malcham. Want dat is ook zo een van die dingen. Je mag dan in Jozia lezen dat men de Heere ging dienen op een of andere wijze. Dat wil niet zeggen dat men tegelijkertijd niet allerlei andere goden, of die ervoor door moesten gaan, diende. Zelfs van Salomo wordt dat nog beschreven. Niet alleen de Heer, maar ook andere goden. En de Heer neemt dat niet, zegt hij. Bij meerdere gelegenheden. En hier gaat het daarom, hè? Die zich nederbuigen en zweren bij de Heer en zweren bij Malcham. Dat is ook een merkwaardige uitspraak. Malcham is in feite niemand anders dan Moloch. Dat is die god. Nou, Moloch, Malcham, Milkom, Milkam, of hoe die maar genoemd mag worden. Het woord betekent eigenlijk zoveel als onze koning. Maar in feite was het de naam van een god van de Ammonieten. En deze Moloch werd onder andere gediend door de vrouwen van Salomo. En later door Salomo zelf. Niet alleen diende hij de Heere, maar ook deze Moloch. En het bekendste gegeven van de dienst aan deze Moloch of Malchan is dat men mensenoffers bracht. Dat men kinderoffers heet het dan, kinderen werden geofferd. Zelfs koningen van Israël maakten zich daarbij gelegenheid schuldig aan. Er zijn vele schriftplaatsen in het Oude Testament die daar melding van maakten dat Israëlieten hun eigen kinderen offerden, en dus stierven zij, aan Moloch in het dal van Hinnom, het Gehenna, zoals het Grieks het later noemt. En ze werden daar inderdaad levend verbrand. Daar komt het in de praktijk op neer. En dat gebeurde dus kennelijk in de dagen van Josia ook nog. Maar de Heer zegt, ik zal hen allen wegnemen. In dat verband moet ik trouwens zeggen dat er een verband bestaat zelfs tussen die dienst aan de sterren en de dienst aan Moloch. Maar goed, dat maakt niet zoveel uit. In elk geval, Israël was vol van afgoderij, op wat voor manier dan ook. En de Heer zegt, ik zal er een eind aan maken. Ik zal bovendien, vers 6, wegnemen. Of wegrapen nog steeds, hè. Uitroeien, ja. Uitroeien was het woord uit vers 4. Uitroeien, vers 6. Degene die terugkeren van achter de Heere. En degene die de Heere niet zoeken. En degene die naar hem niet vragen. Dus vers 6. Eigenaardig is dat eerst weliswaar allerlei vormen van afgoderij vermeld worden. Maar daarna in vers 6 dingen die nou niet meteen als afgoderij bestempeld worden. Maar het zijn dingen die beschrijven de relatie die er eventueel is tot de Heer. Degenen die terugkeren van achter de Heer zijn uiteraard gewoon wat elders genoemd wordt afvalligen. Degenen die de Heer loslaten. Die de Heer feitelijk wel kenden, van hem gehoord hebben of hoe je dat maar zeggen moet. Maar gewoon zich de rug keren tot de Heer. En dat is wat afvalligen zijn heel de Bijbel door. Daarnaast in vers 6, degenen die de Heeren niet zoeken. Dat wil zeggen, ze zijn niet actief om de Heer te zoeken en dus eventueel te vinden. Dat is wat wij vermoedelijk noemen de twijfelaars. Die komen nooit tot iets. Die zo van, het zou kunnen, het zou niet kunnen, maar ze worden nooit actief. Ze zijn er wel mee bezig, hoor. Dat zijn twijfelaars, hè? Die hebben het altijd moeilijk. Allerlei gedachten. Maar het komt nooit tot iets, het wordt nooit concreet. Dus ik noem dat voor het gemak de twijfelaars. En daarna hebben we in het eind van vers 6 en degene die naar hem niet vragen. Begrijp je me goed? Die drie categorieën hebben met elkaar gemeen dat ze de Heer niet dienen natuurlijk. In die zin is het hetzelfde. Maar er is toch verschil. Afvallig in de eerste plaats, twijfelaars. En degene die naar de Heer niet vragen, dat zijn de volstrekt onverschilligen. Die twijfelen ook niet, die denken er niet over. Zo de gedachte komt niet op. Er is geen vraag naar de Heer. En van al diegenen wordt in de Bijbel gezegd dat ze in het oordeel zullen komen. Niet alleen hier, maar ook op andere plaatsen wordt naar hen verwezen. Maar goed, zij zullen weggenomen worden. En dan vers 7. Zwijgt voor het aangezicht des Heren. De term zwijgt heeft in de Bijbel altijd de betekenis van dat aandacht gevraagd wordt voor iets. Het is niet alleen zwijgen. Het is stil worden opdat men aandacht zal geven aan. Zo kennen wij het in het Nederlands uiteraard ook. Dus eigenlijk zwijgen en luisteren. Want zowel zwijgen als luisteren is het tegenovergestelde van spreken. Dat heb je toch, hè? En die twee begrippen, zwijgen en luisteren, zijn in de Bijbel, hier in dit woord in ieder geval, één. Zwijgen om te luisteren. Zwijg voor het aangezicht des Heren. Want de dag des Heren is nabij, want de Heer heeft een slachtoffer bereid. Een cynische terugverwijzing naar Malcham in vers 5, waarbij de mens zelf slachtoffers bereidde en zelfs zijn eigen kinderen offerde. Slachtofferde, moet je dan zeggen, aan Moloch. Maar hier staat, de Heer zelf heeft een slachtoffer bereid. Hij heeft zijn genoden geheiligd. En waar aan de ene kant Israël feesten vierde ter ere van de afgoden, waarbij deze offers gebracht worden, zegt de Heer, wordt van de Heer zelf nu gezegd dat hij een feest zal vieren. En dat hij zijn genoden heeft geheiligd, enzovoorts. En de, dat de Heer zelf een slachtoffer heeft. En dat slachtoffer, let op, niet offer, slachtoffer. Dat of de slachtoffer is in feite Israël. Het zal in het oordeel gebracht worden. En dat heet dan de dag des Heren in vers 7. In vers 8 heet het de dag van het slachtoffer des Heren. En daarvan staat dat hij bezoeking zal doen over de vorsten en over de kinderen des konings. Vorsten, dat zijn de prinsen, dat weet u toch, hè? Een vorst is net één rang lager dan de koning. Wat wij kroonprins noemen, heet in de Bijbel gewoon vorst. Hij zal bezoeking doen over de vorsten en over de kinderen des konings. Als u mij vraagt, namelijk de kinderen des konings, want het ligt zeer dicht bij elkaar. En over allen die zich kleden met vreemde, buitenlandse kleding. Waarbij de gedachte is, niet eens zozeer aan kleding, maar in de eerste plaats aan versierselen. En dus gaat het om rituele kleding. En waar het vreemde rituele kleding is, is het dus de rituele kleding die hoort bij de dienst aan goden der volkeren. Heidense goden dus. En dat is precies waar Israël zich mee bezig hield. Met afgoderij en dus het dienen van heidense goden. Maar de Heer zegt, ik zal een oordeel overbrengen. Overigens, ook de dienst, de actieve dienst aan Jehovah vereiste inderdaad kleding. En dan heb ik het natuurlijk over de kleding van de priesters. Maar de Heer brengt een oordeel over die zich kleden met vreemde kleding. En dan, ook zal ik tenzelfde dagen, de dag des Heren, dus bezoeking doen over al wie over de dorpel springt. Dat is een term die ook niet meteen begrepen wordt natuurlijk. Hè. Maar de gedachte is, nou, we vinden hem in de Bijbel ooit een keer terug. Ik weet niet eens zo gauw waar, dat men over de dorpel springt. Dat is wanneer Dagon van zijn voetstuk is gevallen. Met zijn handjes op de drempel, geloof ik, of zoiets. Ik vind het een vermakelijk verhaal. Er staat het daarom betreedt men de drempel niet, stapt men over de drempel heen. Maar op zich is het niet eens wat bijzonders. Want de drempel is in vele godsdiensten een heilige zaak. We hebben u wel eens verteld dat onder vele volken men een kop van een stier bijvoorbeeld begraaft onder de drempel. Anderen doen het weer anders. Die metselen hem in, boven de deur. In plaats van onder de deur. Maar het komt altijd op hetzelfde neer. Er is iets heiligs aan. De poort, de deur, heeft met ingang en uitgang te maken. En dus met heerschappij. Zodat God is degene die in de poort zit. God is degene die in- en uitgangen bewaart. Of bewaakt, om zo te zeggen. En als het om afgoden gaat, wel, dan is de deur gewijd aan de afgoden. En men stapt dus niet op de drempel, maar men stapt er overheen. Maar aangezien het bovendien een demonstratieve aangelegenheid is, want die God moet natuurlijk toch merken dat je rekening met hem houdt, wordt er dus eventueel overheen gesprongen. Het is een komisch gezicht, maar dat is de meeste afgoderij trouwens. Die juist objectiveert en gewoon een afstand bekijkt. Ik denk, was een komisch gezicht. Nou goed. Maar de Heer zegt dat hij bezoeking zal doen over al wie over de dorpel springt. Degene namelijk die het huis hunner heren vervullen met geweld en bedrog. Er is een misverstand over hunner heren. Het punt is namelijk dat heren niet het meervoud is van heer, maar een tweede naamvalsvorm is van heer. En dus is het een enkelvoud. Heb je dat? Hunner heren wil zeggen van hun heer. Enkelvoud. En historisch, dat wil zeggen wanneer Zefanja wordt toegepast in de dagen van Zefanja, is die heer in de eerste plaats gewoon Josia, de koning. Maar hier wordt gesproken over degene die kinderen des konings dan wel vorsten zijn, de leidslieden van het volk. En dat terwijl Josia nog maar een heel jonge man is, nog een jongen eigenlijk nog maar. En het idee is dat in die dagen men zich van de koning zelf weinig aantrok. En zijn personeel ging gewoon een eigen weg. En zij vulden daarmee het huis van Josia en daarmee feitelijk heel Israël met geweld en bedrog. Nou, moeilijker is het niet. En hetzelfde geldt voor het Joodse volk in onze dagen. Ook het huis Israëls in onze dagen wordt vervuld met geweld en bedrog. Want de wet, de Joodse wet in elk geval, is geweld en bedrog. Een bediening des doods, onwaarheid, een afwijzing en afleiding van het woord Gods. Dat is het nou eenmaal. En de Heer zal de bezoeking over doen. Dat men bovendien gaat in vreemde kleding, dat kun je daar letterlijk zien. Niet dan? Ja, ik heb er op gewezen, dacht ik. Aan het volk voor de klaagmuur, allerlei vreemde klederdrachten, dat zie je daar. Dat is in wezen buitenlandse kleding. Want die lui met die zwarte jacket aan, zal ik maar zeggen. Die lange jassen, weet je wel, en een zwarte hoed op enzovoorts. En die gekrulde haren op de slapen. Die dragen gewoon Russische kleding, hoor. Oud-Russische kleding is dat gewoon. Niet anders is het niet. Alleen, men is orthodox en dus traditioneel. En dus wijzigt zich de klederdracht in de loop van eeuwen niet. Dus ze lopen gewoon in de oude Russische klederdracht. Maar het eigenaardige is dat zelfs in Nederland de meest orthodoxe christenen, dan wel die zich zo noemen, inderdaad dikwijls nog vasthouden aan een oude, specifiek plaatselijke klederdracht. Is nou eenmaal zo. Er zijn heus geen atheïsten die in klederdracht rondlopen in Nederland, hoor. Maar het is conservatisme, men is verstaat. Het bewijst overigens, ja, je mag het nauwelijks zeggen, maar ja. Het bewijst overigens hoezeer het leven uit de mensen verdwenen is. Begrijp je me goed? Ik heb niks tegen de traditie en vroeger liep men er leuk bij. En als men er nu nog in loopt, vind ik het ook leuk, daar gaat het niet om. Maar ik heb het gewoon over het verschijnsel dat men star vasthoudt aan bepaalde kleding, dat er geen verandering is enzovoorts. Dat betekent gewoon dat het geen onderdeel meer uitmaakt van het leven.